Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Inderdaad, de AEX-factor, de podcast voor de slimmer belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is bij ons Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. De hele week is de financiële wereld bezig met een bank en of die mogelijk gaat omvallen. Credit Suisse is het vertrouwen al langer kwijt, maar deze week kwam dat in een stroomversnelling.
Die Zwitserse bank die wordt al geruime tijd geplaagd door een reeks schandalen, mislukte investeringen en miljardenverliezen. Maar beleggers die hebben hun geduld en vertrouwen verloren. Het aandeel kelderde naar het laagste punt ooit. En veel beleggers die kregen deze week daarom een flashback naar dit moment.
Gigantische Amerikaanse banken worden in één klap van de kaart geveegd.
Lehman Brothers, een van de oudste en meest gerenommeerde banken van Wall Street, is failliet. In de jacht op steeds meer winst zijn er onverantwoorde risico's genomen. En ineens is de 158 jaar oude bank gevloerd.
De val van Lehman Brothers. En die leidde uiteindelijk tot de financiële crisis. Jim, nu zetten beleggers vraagtekens bij de toekomst van Credit Suisse. Waarom precies?
Je ziet behoorlijk wat parallellen. Het waren inderdaad voor mij wel heftige tijden. En niet alleen voor mij, maar voor alle beleggers. Want ja, Lehman die viel toen. En dat was ook nadat de zogeheten credit default swaps, soort verzekeringspremies, die eigenlijk een indicatie geven van hoeveel risico er op een gegeven moment nog in een bank bijvoorbeeld zit en de bijbehorende obligaties. Die waren toen ook fors opgelopen, ook uiteindelijk naar 300 basispunten. Precies het niveau waar Credit Suisse nu ook handelt. Ja, anderzijds heb je natuurlijk de koers die hard is gedaald. En wat je ook overeenkomstig natuurlijk hebt, is die onverantwoorde investeringen die zijn gedaan op jacht naar meer winst. Daarbovenop miljarden verliezen, dus de parallellen zijn groot. En als je kijkt naar de koers, dan zijn beleggers toch wel heel erg angstig.
Ja, want er speelt heel veel. Er zijn heel veel problemen. Maar even in een zeg maar notendop, een kleine samenvatting van de problemen waar Credit Suisse op dit moment mee kan.
Nou, het belangrijkste is, Credit Suisse heeft grote verliezen geleden. Wederom miljarden verliezen vorig jaar, dit jaar opnieuw. Ja, en ze zijn nu wel op zoek naar geld om het kapitaal te versterken.
Dat was één momentje, denk ik, waarop beleggers getriggerd werden. Wat was de directe aanleiding voor die koersval die we de afgelopen dagen zagen?
Nou, dat was het gerucht dat Credit Suisse dus eigen vermogen wilde ophalen door de uitgifte van nieuwe aandelen. Nou, en dat maakt natuurlijk angstig, want dat betekent enerzijds dat er geld nodig is en anderzijds ook dat toekomstige winsten verdeeld moeten worden over meer aandeelhouders. Dus ja, nieuw geld ophalen omdat er paniek is in het bedrijf zelf, dat is geen goed teken.
Nee, of Credit Suisse het Lehman Brothers 2.0 is, of we moeten vrezen voor een nieuwe bankcrisis, dat ga je zo horen. Maar eerst het belangrijkste beursnieuws van deze week.
De Britse minister van Financiën heeft naar onze vorige aflevering en naar Nico Imberg geluisterd, want de omstreden belastingverlaging, die gaat niet door.
The government has today performed a huge U-turn and abandoned its plan to scrap the 45 pence top rate of income tax. The announcement from Chancellor Kwasi Kwarteng came just a day after the Prime Minister Liz Truss backed the policy.
Porsche presteert veel beter op de Duitse beurs dan gedacht. In de eerste handelsweek schoot de koers omhoog. 13% maar liefst tegen 5% voor de DAX.
Pieter Elbers, de oude baas van KLM, heeft een flink bedrag meegekregen van zijn voormalige werkgever, meldt het FD.
En meneer Elbers heeft een transitievergoeding geëist en gekregen van ruim 8 ton.
Ja, naast die 8 ton kreeg hij ook nog bonussen uitgekeerd. In totaal ontving hij 1,3 miljoen euro van KLM.
Donald Trump die wil ook geld zien, net als Elbers, maar dan net iets meer. En in dit geval van nieuwszender CNN.
The lawsuit filed today is seeking $475 million in damages, alleging a quote, campaign of libel and slander against the former president, had a fear that he will run for president again in 2024.
De oliekraan die wordt fors dichtgedraaid door de OPEC tot woede van Amerika.
OPEC Plus agreed to its biggest production cut since the start of the pandemic, reducing daily output by 2 million barrels per day. A move that both boosts prices and helps Russia.
Na jaren van meer is het nu wat minder met de huizenprijzen. Kwartaal op kwartaal dalen ze met 6%, de grootste prijsdaling ooit op kwartaalbasis.
Nou, we zien dat de prijzen wat gedaald zijn in het afgelopen kwartaal. Nadat we natuurlijk in de laatste anderhalf jaar 27% stijging hadden. En we zien ook dat er wat meer woningen op de markt komen. En dat maakt dus dat kopers ook wat meer keuze krijgen.
Tijdens corona bestonden een record aantal beleggers de beurs. Maar inmiddels zien grote banken en online brokers een leegloop van beleggende klanten door de aanhoudende beursmalaise, zo ontdekte BNR.
Wat je wel hoort als je met klanten spreekt, is dat ook ervaren beleggers, nou, die zeggen, ik vind het toch wel een spannende markt. Ja. Nou, en een van de manieren om dat te pareren is, nou, ik doe maar even niks. En dat is ook niet zo heel raar.
Al heel vaak hadden we het op BNR over Elon Musk en de overname van Twitter. En nu lijkt de deal, jawel, dan toch door te gaan. Never a dull moment met ome Elon Musk, zou je kunnen zeggen. Eerst liep hij weg bij die deal. Toen hebben we het ook met jou over gehad, Jim. Nu lijkt hij toch door te zetten. Denk mogelijk omdat hij bang is voor die rechtszaak die Twitter heeft aangespannen tegen hem. Wat denk jij? Gaat Elon Musk dan toch echt Twitter overnemen?
Ik denk het wel. Dat is natuurlijk ook altijd wel geweest wat hij stiekem wilde. Misschien heeft hij zich een beetje vergaloppeerd door gewoon een te hoog overnamebod te bieden. Ja. Daar dacht hij onderuit te kunnen door te zeggen dat er te veel fake accounts waren. Dat hij verkeerde informatie had gekregen. En daarom dus eigenlijk bij de tafel weg wilde lopen. Ja, en die rechtszaak, dat is nu natuurlijk wat hem een beetje opbreekt. Want ja, als het niet doorgaat, moet hij misschien 1 miljard betalen. En ja, zoals het nu lijkt, kan het ook goed zijn dat hij de rechtszaak verliest en gewoon heel Twitter sowieso moet overnemen. Nou, dan leidt Elon Musk natuurlijk gezichtsverlies. Ja. Ja, en daar houdt hij niet van.
Ja, wat je ook zag is dat heel veel financiers het allemaal veel te gevaarlijk vonden. Dat ze afhaakten. Denk jij dat hij nog wel genoeg andere rijkaards met zich meekrijgt?
Ja, kijk, het is natuurlijk wel dat Elon Musk, die kent genoeg mensen met geld, heeft ook het vertrouwen van financiers, ook van bankiers. En er is ook altijd nog een andere mogelijkheid, dat hij nog wat meer aandelen Tesla verkoopt bijvoorbeeld. Die doen het helemaal niet zo slecht. Dus dat is een mogelijkheid om nog verder te financieren. Dus die funding, daar hoeven we ons niet zo'n zorgen over te maken. Het is meer ook de vraag natuurlijk, ja, wat wil die daarna met Twitter? Want laten we wel wezen, als er één grote winnaar op dit moment is in het hele, nou ja, je zou kunnen zeggen debakel, dan is het toch wel de aandeelhouder van Twitter. Want die zag ook deze week weer zijn aandelenkoers omhoog schieten van 40 naar ruim $50. Ja. Dus dat is sowieso de winnaar.
Ja, dat is de winnaar. Gaat Elon Musk ook een winnaar worden met deze aankoop? Want het verhaal is dat hij er zo'n everything app van wil maken. Wat we zien in China, hè, met WeChat. Maar goed, dat is in een dictatuur zou je kunnen zeggen. Een man aan het roer en die wil lekker in je app kijken. Nou ja, werken?
Dat is natuurlijk wel de vraag, hè? Want houdt hij uiteindelijk daarmee bijvoorbeeld ook niet de adverteerders buiten de deur? Het lijkt allemaal wat meer gebaseerd op een hele visionaire en ideologische gedachte. Maar laten we wel wezen, of je nou SpaceX neemt of Tesla, die zijn ook zo ontstaan. Waarbij die eerst heel hard uitgelachen werd door alles en iedereen. En het gaat hem niet zozeer om het oppompen van de winst in de eerste instantie, lijkt het. Hij heeft echt schijnbaar een plan bij Twitter. Alleen weet niemand precies wat dat is. Nou ja, Twitter kon natuurlijk ook wel een keer een plan gebruiken. Want Twitter is al ongeveer 1 jaar of 10 wat het was.
Nooit echt grote veranderingen doorgevoerd.
Nee.
Hij gaat wel mensen met diepe zakken gaat hij opbellen om mee te doen aan dit project. Als hij jou belt, doe je dan mee?
Nou, ik doe niet mee. Maar dat heeft met name te maken met het feit dat een half jaar geleden kon je nog zeggen van nou, $54 per aandeel Twitter. Prima. Maar ondertussen is de wereld veranderd. Tech is gemiddeld genomen gehalveerd of erger. En ik denk ook dat hij dus op dit moment eigenlijk zelf ook wel weet, ik betaal veel meer voor Twitter dan wat ik zou betalen als ik vandaag de bot had geplaatst.
Ja, waar we misschien ook veel meer voor gaan betalen is olie, een vat olie. Want de oliekraan die wordt stevig dichtgedraaid. OPEC-landen gaan vanaf volgende maand dagelijks 2 miljoen olievaten minder oppompen. Dat is een forse verlaging. Het gaat zelfs om de grootste daling sinds 2020, het begin van de coronapandemie. En vooral Rusland zou hebben aangedrongen op die verlaging. Jim, wat gaan wij hiervan merken?
Nou, wat wij hiervan gaan merken is dat de benzine aan de pomp waarschijnlijk weer wat duurder wordt.
Ja, ik heb het al gemerkt inderdaad.
Jij hebt het al gemerkt.
Ja, maar ze het meer moeten betalen voor een litertje.
Ja, we hebben natuurlijk een top gezien van €2,50 voor een liter benzine. En ik weet niet eens wat exact was, maar €1,80 laatst. En dat heeft alles te maken met de daling van de olieprijs die van $130 op de top kwam en teruggezakt was naar zo'n $85, $80 op een gegeven moment. En die is behoorlijk opgelopen de afgelopen 2 weken. Eerst in aanloop naar de OPEC Plus vergadering, want Rusland mocht ook aanschuiven. Hè. Die zijn formeel geen lid. En deze week, er was dus al 10% bijgekomen. Deze week kwam na het besluit nogmaals 10% bij. En die 2 miljoen, laten we wel wezen, dat is ook echt serieus veel. Want het is bijna een productieterugschroeving van 7%. Hè, van 30 miljoen en dan 2 miljoen eraf. Nou, dat is echt wel substantieel. Dus de prijs zag je oplopen, dat is ook terecht.
Ja, kanttekening moet ik overigens daar wel bij maken, is dat heel veel van die landen niet zeg maar aan het productieniveau kwamen waar ze eigenlijk aan zouden moeten zitten. Dus in werkelijkheid zou zeg maar die verlaging wat minder groot uitvallen, toch?
Dat klopt inderdaad. En dat is natuurlijk ook wel een beetje het bijzondere in dit geval. En wat ik eigenlijk persoonlijk nog het allerbijzonderst vind, is dat vrije markt is hier sowieso geen sprake van. Hè. De OPEC, dat wordt altijd al genoemd, toch wel eigenlijk een kartel te zijn. En normaal is het zo dat er ook heel erg gestuurd wordt op de vraag. Maar dat is niet zo. Het is puur het aanbod dat wordt teruggeschroefd om die olieprijs maar hoog te houden. Ja. Nou, je vroeg al van wat is uiteindelijk wel het belang van Rusland?
Nou ja,
meer inkomsten.
Want die hebben hierop aangedrongen. Hè? Dat terugschroeven van die olieproductie, meer inkomsten. Maar waarom dan specifiek Rusland? Want de rest wil waarschijnlijk ook wel meer inkomsten en meer geld eraan verdienen.
Ja, die hebben het alleen wat minder nodig.
Ja.
Rusland die voert een oorlog die gefinancierd moet worden. En zijn afgesloten van het financiële systeem voor wat betreft de westerse landen. Dus olie is op dit moment, net als gas natuurlijk, is op dit moment een hele belangrijke inkomstenstroom voor Rusland. Omdat ze daarmee hun activiteiten kunnen funden. En als je dan 20% meer krijgt voor een vat, is toch wel lekker.
Ja, zeker als wij dan ook nog met een importverbod komen van Russische olie. Want dat betekent dat ze het eigenlijk met een korting moeten doorverkopen aan bijvoorbeeld China, India. Ja. Maar als je dan een korting moet geven op een hogere prijs, dat lijkt me wel iets gunstiger. Dan hoef je wel in ieder geval een beetje nepkorting te geven.
Ja, klopt. Het is net als wanneer het Sinterklaas wordt. Hè? Dan gaan
precies.
De speelgoedprijs eerst omhoog en daarna is het 10% korting.
Ja, inderdaad. Er wordt dus minder olie opgepompt. Daar heeft Rusland belang bij, want die verdient daar meer geld aan. Maar is het ook niet gewoon om Amerika een hak te zetten? De verkiezingen komen eraan.
Nou, Amerika die heeft zich ook openlijk wel boos uitgelaten. Biden die heeft gezegd van dat is allemaal kortzichtigheid en een stomzinnige beslissing. Saudi-Arabië, een bondgenoot van Amerika, wordt hier ook op aangesproken en aangekeken door Biden specifiek. En die geven ook aan, we zijn echt wel teleurgesteld. En met name zeggen ze, omdat de wereldwijde economie op dit moment onder druk staat. We steven af op een recessie. Nou, dat is ook voor Amerika natuurlijk het geval. En juist een lagere olieprijs, die draagt bij aan meer economische activiteit. En een hogere olieprijs, dat zet weer een rem op die groei. Dus dat is ook wel een van de redenen waarom de Amerikanen zeggen van het gaat al economisch minder. En een hogere olieprijs, dat gaat pijn doen voor de economie.
Ja, dat kost je ook stemmen misschien. Hè? Want je maakt je niet populair als je het
als je Biden
prijs,
heet niet, nee.
Nee, zeker. En een hogere prijs aan de pomp moet betalen. Tot slot, want Rusland heeft een belangrijke rol hierin bij deze verlaging. Nou is het ook zo dat ik refereerde net al naar dat verbod op olie, dat Europese verbod.
Ja.
We zien ook dat Ruslands gaswapen, dat stelt ook niet meer heel veel voor. Want vrijwel al die pijpleidingen die zijn dicht of die zijn kapot. Denk je ook dat Rusland mede daarom ook het vizier verschuift van zeg maar gas naar het verstoren van de oliemarkt?
Nou, dat denk ik niet. Maar het is natuurlijk wel als ze op meerdere fronten maximale prijzen kunnen krijgen, dan is Rusland wel degene die aan het langste end trekt. Voor
maar
zover
je denkt niet
kan
dat het
natuurlijk
een rol speelt hierbij. Waarom niet?
Nou, kijk, daarvoor geldt natuurlijk, er wordt ook nog steeds wel geleverd. Maar het is ook wel Rusland geweest die heel bewust niet levert dat gas. Want een tekort, dat schroeft die prijzen ook omhoog. Dus dat is dan zonder inmenging van iets als een OPEC of kartelvorming. Rusland maakt de prijzen.
Jim, voordat je deze uitzending binnenkwam, ik kwam eigenlijk bijna juichend binnen dat je weer mocht aanschuiven. Want je zei, ik vind het echt een leuke podcast. Voor de mensen die het voor het eerst luisteren, vergeet je niet te abonneren. Dan word je net zo blij als Jim nu. Dat doe je heel simpel door op de abonneerknop te klikken in de BNR-app of je favoriete podcast-app. En dan vind je Jim en ons nog eerder in je favoriete podcast-app.
De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
Terug naar de paniek rond de Zwitserse bank Credit Suisse.
Credit Suisse's shares tumbled around 10% in early trading on Monday. The loss reflects market concern about the group as it finalizes a restructuring program. Euro-dominated bonds issued by the bank also dropped to record lows.
In het begin van de aflevering zei je tegen Wesley eigenlijk de aanleiding voor die nieuwe ronde met problemen was toen ze aankondigde, we zijn op zoek naar nieuw geld, toen dat bekend werd. Toen had je het ook over die credit default swaps. Dat is iets uit de tijd van de financiële crisis. Voor de mensen die dat een beetje vergeten zijn, wat zijn dat ook alweer?
Ja, we waren ze bijna vergeten. Ja. Maar je kunt het een soort verzekering noemen. Ja. Als je bijvoorbeeld obligaties bezit, dus schuldpapier van, nou, laten we zeggen, een bank. Dan kun je die indekken tegen een waardedaling. Sommige mensen kennen wel de put-optie, waarmee je bijvoorbeeld ook kunt beschermen tegen een waardedaling. Nou, dat is zo'n CDS ook. Waarmee je dus een kleine premie betaalt. Waarmee je weet van, ja, stel dat ik uiteindelijk mijn vermogen, wat ik heb geïnvesteerd in die obligatie, kwijt ben. Dan wordt dat gedekt met die credit default swap. Dus het is een soort verzekering tegen een waardedaling.
Ja, en begin deze week schoot de prijs van zo'n ding naar het hoogste niveau sinds 2009. Wat zegt dat dan?
Nou, dat de verzekeraar, zou je kunnen zeggen in dit geval, dus de beleggers die dan dat schuldpapier verzekeren, ja, dat die toch wel de kans zien toenemen dat Credit Suisse zou omvallen of niet aan een betalingsverplichting kan voldoen. Want je hebt zoiets als met een normale verzekering ook, dat is een premie, die betaal je. Nou, hoe hoger de premie is, hoe groter dat betekent eigenlijk dat de kans dat er schade zich voordoet. Dus op dit moment schatten beleggers de kans dat er ellende ontstaat bij Credit Suisse een stuk groter in dan eerder. En ja, ook bijvoorbeeld veel groter dan, nou, laten we zeggen, ING of ABN AMRO. Dus je betaalt op dit moment 3% voor zo'n CDS. En ter vergelijking, ING is nog geen 0,5%.
Ja, precies. Een enorm verschil. En is het zo, één op één, als die als dat CDS, als die koers omhoog gaat, gaat de beurskoers dan gelijk naar beneden, of de beurswaarde?
Ja, dat loopt vrijwel één op één. Want dat is natuurlijk zo dat als het risico toeneemt voor wanbetaling, ja, dan zie je dat ook meteen terug in de aandelenkoers. Nou, je hoorde het net ook in het stukje. Dat maandag daalden de koersen meer dan 10% van het aandeel Credit Suisse. Kijk je nog wat verder terug. Hè, voor de financiële crisis stonden die aandelen op 80 frank. Aan het begin van het jaar was het zo'n 10 frank. En op dit moment 4,5. Nou, maandag was het nog wat lager. Toen was de paniek maximaal. Toen was het 3,5 frank. Dus ja, het is echt nog maar een schim van wat die bank ooit was.
Bij Zwitserland, ik ben er zelf ook geweest, denk ik altijd aan degelijk. Vooral saai. Zeg zo'n land waar ik niet graag naartoe op vakantie ga. Maar tot zover mijn vakantieplannen. Maar ja. Is dit een niet typisch Zwitserse bank?
Nou, ja, kijk, wat natuurlijk ook een kenmerk is van de Zwitserse economie, is dat die heel sterk is, heel erg groeit, heel veel geld verdiend wordt. Nou, op dit moment is Credit Suisse niet een hele sterke bank. Maar dat is al langer aan de hand, hoor. Want ze maken al langjarig grote verliezen. Ook terwijl andere banken winstgevend zijn. En wat misschien wel kenmerkend is, is de hang naar meer. En ze hebben een aantal investeringen gedaan. En die nekken hun nu een beetje. Daar hebben ze echt miljarden op verloren. Ze hadden een participatie in een hedge fund. Nou, dat hedge fund, dat deed natuurlijk allemaal fantastisch. Maar uiteindelijk breken die margin calls te krijgen. Daar werden, ik weet dus niet precies, maar 10, 20 miljard werd erop verloren. Hetzelfde is een ander bedrijf waarin ze geïnvesteerd hebben. Dat was een soort factoring-achtig. En daar hebben ze ook vorig jaar flink op moeten afschrijven. Dat bedrijf ging ook failliet. Dus ja, ze dachten parels te hebben in de boeken. En ja, dat bleek uiteindelijk dus een zwart gat.
Ja, je komt er ook niet altijd mee weg. Soms is het botte pech. Maar in dit geval was het zichzelf echt aan te rekenen. Lag het echt aan de directie zelf, die problemen waar ze in verzeild zijn geraakt, Jim?
Ja, dat klopt inderdaad. En dan krijg je natuurlijk ook wisselingen aan de top. Dus er zit nu een nieuwe CEO sinds 2 maanden. Nou, die mag nu de nieuwe visie voor de bank en de nieuwe strategie gaan uitzetten. En ja, dit is ook voor hem meteen het moment om in te grijpen. Want voor mij zijn eind deze maand de kwartaalcijfers. Nou, dan mag hij het volgende miljardenverlies rapporteren. En hij zit er net, dus hij kan dan ook meteen zeggen, we gaan reorganiseren, we gaan onderdelen verkopen en we gaan nieuw geld ophalen. Het vervelende van het nieuwe geld is alleen, als er geen vertrouwen is onder investeerders, ja, dan is de bereidwilligheid laag. Dus dat wordt wel een uitdaging. Ja,
over dat vertrouwen gesproken, dat vond ik wel grappiger. Want hoe harder ze daar zeiden, het gaat goed, hoe kleiner het vertrouwen in Credit Suisse. En ik moest gelijk terugdenken aan toen die baron, die voorzitter van Fortis, die zei, kom toch allemaal, investeer in ons. Het is als een goed matras, zoiets, zei hij.
Ja.
Dat lijkt hier ook een beetje te gebeuren. Dat vertrouwen werd alleen maar minder, hoe harder ze het riepen.
Nou, dat klopt ook precies wat je zegt. En een heleboel banken bestaan natuurlijk ook bij het vertrouwen van het publiek dat het in een bank heeft. Want je zet je geld daar neer en ja, vervolgens gaat de bank dat geld grotendeels uitlenen. Op het moment dat iedereen naar die bank toe gaat, dan krijg je weer de bekende bankrun. Of die waren al vergeten, maar die hebben we in het verleden gehad. En dat is eigenlijk ook een beetje een risico wat hier zou kunnen ontstaan. dat iedereen die daar tegoede heeft, die gaat opnemen. Mm-hmm. En anderzijds dat degenen die geld hebben, dat niet meer willen plaatsen bij Credit Suisse. Of degenen die kapitaal verschaffen, dat niet meer willen investeren in Credit Suisse. Dus dan krijg je inderdaad wel een soort van self-fulfilling prophecy. Dus dat is ook de reden waarom ze al hun klanten hebben opgebeld. Blijf rustig, want als klanten gaan lopen, ja, dan heeft elk bedrijf een probleem. En banken in het bijzonder.
Maandag was het dieptepunt. En je zag daarna toch wel weer dat die beurskoers ook ietsjes aantrok. Terwijl er feitelijk niks veranderde. Behalve dat je een CEO had die riep, er is hier niks aan de hand. Maar wat was de reden eigenlijk voor het aantrekken van die beurskoers weer?
Nou, je hebt natuurlijk wel de beleggers die reageren ook altijd een beetje overdreven. He, dus als het iets goed gaat, dan groeien de bomen de hemel in. En als slecht nieuws is, dan reageren ze de andere kant op. Kijk, er zijn heel veel parallellen met Lehman. Maar toch is het ook wel dat het systeem echt geleerd heeft van die situatie toen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de kapitaalsratio's die banken moeten aanhouden, verplicht moeten aanhouden, de controles die daarop zijn, die zijn op dit moment veel hoger. De Tier 1 ratio bijvoorbeeld van Credit Suisse, dan zeg ik het even uit mijn hoofd, maar volgens mij ligt die op 13,5%. Dat is ook iets lager dan bijvoorbeeld een ING, mm-hmm. maar ook maar nipt lager. Dus het kernkapitaal van ook een Credit Suisse, dat is een stuk hoger. Maar ja, blijft al lastig met banken, want hè, waaruit bestaat het kernkapitaal en hoe vast zijn de assets daadwerkelijk?
Er zijn dus verbeteringen aangebracht na die val van Lehman Brothers. En in een gelekte e-mail aan het personeel zei de bank ook, ja, we staan er financieel goed voor. Geen ja. zorgen, maar is dat ook zo? Staan ze er financieel goed voor?
Ja, als je de rating agencies mag geloven, wel. Want die zeggen van ja, Credit Suisse is een goed gecapitaliseerde bank. Maar ook daar hebben we dan een kanttekening. Dat was bij Lehman ook zo, kort voordat ze omvielen. Dus
precies.
Je kunt een hele vervelende samenloop van omstandigheden hebben. Ja. Waardoor alles op de verkeerde manier samenkomt. En een bank toch omvalt. En laten we wel wezen, Credit Suisse is natuurlijk een extreem grote bank. Wereldwijde faam. Maar met een marktwaarde van iets meer dan 10 miljard. Ja, is het ongeveer een kwart van ING, nou een derde.
Hoe belangrijk dan, als je dat even in dat wereldwijde bankensysteem plaatst, hoe groot is bijvoorbeeld ook de verwevenheid met andere banken? Want daar ging het bij Lehman onder meer fout.
Nou, verwevenheid tussen banken is altijd groot. Hè? En dat is nu ook een beetje de vrees. Dat bijvoorbeeld UBS weer tegoeden heeft uitstaan bij een Credit Suisse. Dus ja, er zal sowieso voorkomen moeten worden dat een bank gaat vallen. Maar ja, hè, ik moet ook wel zeggen dat we doen natuurlijk ook meteen nu of dit heel groot is. En dat is het ook. En of Credit Suisse morgen is omgevallen. Een jaartje geleden hebben we nog een groot vastgoedbedrijf gehad in China. Evergrande heette dat, geloof ik. Nou, daar waren we toen ook van overtuigd dat zou niet meer bestaan. Uiteindelijk hè, is het natuurlijk wel, zolang de belegger vertrouwen houdt of als een overheid de hulp schiet, is het niet meteen, als er paniek is, dat het ook meteen mis is.
Nee, maar toen hoorde je wel ook meteen het argument, ja, weet je, dat gebeurt vooral in China. Dus daar hebben wij hier niet zoveel last van. Maar dat is wel anders bij Credit Suisse. Want die verwevenheid in de westerse wereld is wel groter dan Evergrande inderdaad in China.
Ja, dat klopt. Hè. Dus banken zijn met elkaar verweven, hebben altijd over en weer schulden en verplichtingen. Dus ja, je moet er niet op hopen, maar we moeten er nu ook niet meteen denken dat we het kunnen voorspellen. Want dat is het grote verschil. Lehman ja. zag ook niemand aankomen.
Nee, precies. En wat jij zegt, het is geen grote speler. Maar toch, het is een systeembank. En dat kan natuurlijk ook weer het vertrouwen in andere banken aantasten.
Absoluut. Je ziet natuurlijk ook wel de bankaandelen het momenteel weer wat minder doen. Dus de risico's zijn eigenlijk bij een financial altijd.
En ik moet het je ook meegeven, want om nu op jouw plek te staan, er zijn allemaal wat als scenario's. Dus je hebt ook geen glazen bol. Dus ik ben al heel blij dat je zo met ons wil meekijken. Want het is ook heel moeilijk in te schatten. Dat horen we elke keer van analisten. Dan hebben we het over bedrijven en dan gaat het over banken. Nico Inberg zei het een paar weken geleden ook nog bij ons. Ja, zo'n balans van zo'n bank is zo moeilijk te lezen. Dus je weet ook niet wat er gebeurt als deze bank failliet gaat en hoe het bij andere banken staat.
Nee, dat klopt inderdaad. Feit dat bijvoorbeeld recentelijk ook dat hedge fund wat zij in de boeken hadden, ja, dat vertegenwoordigt een bepaalde waarde, die portefeuille. Wat we eerder ook hadden, dat je die pakketjes had, die dan die leningen die verkocht worden. Ja, zolang er betaald wordt, hebben die een waarde. En hè, uiteindelijk zal er ook een aflossing komen. Op het moment dat het zicht op die aflossing of de rentebetalingen gewoon ineens helemaal weg is, dan is die asset op de balans ineens misschien wel nul waard. He, dus dan ziet het plaatje er helemaal anders uit. En dat is ook wel een van de dingen waarom ik altijd wat terughoudend ben. En sowieso met één vermogensbeheer ook om te investeren in financials. Omdat het eigenlijk gewoon een black box is. Op het moment dat er oorlog uitbreekt in Oekraïne, blijkt ING daar ook weer voor 14 of 15 miljard exposure te hebben. Nou, dat kun je niet zien. Dat kun je niet opmaken uit de balans. Daar kom je pas achter als het zover is. Nou, het is niet echt een bank, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar... neem even een ASR of ASM-bank dan. Die doen puur Hollandse activiteiten, verzekeren. Dat is veel simpeler dan wanneer je het echt over een grote internationale bank hebt... met overal uitstaande leningen, verplichtingen en bezittingen.
Ja, als ik het even in mijn eigen woorden zeg, het is een beetje hoogmoed bij Credit Suisse. Ze heeft te grote schoenen aangetrokken, ja. Wat je zei. Ze hebben gekke dingen ondernomen. Als je het vergelijkt met andere banken, hoe staan die ervoor? Is Credit Suisse echt een op zichzelf staand probleem?
Nou, in zijn algemeenheid, als je kijkt naar de bancaire sector... Mm-hmm. Want ik zei net wel van ja, Credit Suisse komt van 80 frank en noteert nu nog 4,5. Eigenlijk is er geen enkele bank, ik zeg geen enkele, wat overdreven... maar kijk bijvoorbeeld binnen Nederland of binnen Europa... dat heel veel grote banken nooit meer de koersniveaus bijvoorbeeld hebben gehaald... van voor de crisis. Dat heeft ermee te maken dat ze minder risico's hebben genomen... waardoor ze ook minder geld verdienen... ik heb nu al 3-4 keer ING genoemd. Die stond voor de crisis volgens mij 35 euro. Nu nog geen 10 euro. Dus bankwaarderingen in zijn algemeenheid liggen veel lager. Je betaalt een paar keer de winst. Dividendrendementen zijn heel hoog. En waarom is dat? Omdat het zo ondoorzichtig is. En omdat beleggers inmiddels weten... ja, beleggen in financials betekent risico. Dus ja, wees daar ook voorzichtig mee als je belegt.
Beetje een traumaatje ook uit 2008, 2009... eraan overgehouden natuurlijk.
Ja, je zei net dat ik stond te juichen. Maar als ik terugdenk aan de aandelen financials in portefeuille van destijds... en waar die nu staan, ja. Dus dan ben ik wat minder vrolijk dan over jullie app die je kunt downloaden.
Die gaan we even in de reclameuiting gebruiken, die code. Maar er zijn dus niet echt probleembanken. Ze zijn, afgestraft op de beurs. Maar het is niet dat er hele slechte banken op dit moment zijn.
Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk altijd wel banken die het slecht doen. Alleen als ik puur kijk naar de grotere banken, de systeembanken waar je het ook over hebt. Is het niet zo, zoals toen ook in die tijd met Lehman Brothers. Dan had je allerlei banken uit Ierland die van 100 kwamen en op 1 noteerden. Ja. Dat is niet aan de orde. Banken doen het zwak. Zwakke koersperformance, ook dit jaar niet heel goed. Maar om nu te zeggen, er staan 3 grote banken op de rand van faillissement. Dat gaat wat ver. Dat er paniek is bij Credit Suisse, dat is duidelijk. Ja. Uiteindelijk, als ze snel zijn en snel schakelen... ze moeten nu 4 miljard ophalen. Ja, dat is dan tegen een ongunstige koers. Maar dat kan nu zeker wel.
Over snel schakelen gesproken, dat doen ze nu nog niet. Tenminste, als het gaat om de plannen uit de doeken doen. Want die komen pas eind volgende maand. Dat zijn de plannen om de problemen aan te pakken bij de bank. Maar tot die tijd zit de financiële wereld in toch wel onzekerheid. Waarom duurt dat zo lang? Waarom komen ze niet gewoon nu al over de brug?
Nou, misschien dat de nood nog niet genoeg aan de man is. Aan de andere kant moet je niet vergeten. De nieuwe bestuursvoorzitter, die zit er nu 2 maanden. Die moet eerst kijken, waar ben ik precies beland? Hoe dramatisch is de situatie daadwerkelijk?
Of zit ik nog in de proeftijd? Kan ik weg?
Maar ik kan niet in zijn hoofd kijken. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel... Je moet, als het niet nodig is, ook niet te overhaast beslissen.
Er wordt ook wel een beetje gespeculeerd over wat er in die plannen kan staan. Wat wordt er waarschijnlijk bekendgemaakt?
Nou, laat ik het anders zeggen. Kijk, als investeerder kijk je natuurlijk ook naar hoe goed gefundeerd... en hoe realistisch zijn die plannen. Mm-hmm. Dus als een CEO daar langer de tijd voor neemt... dan 4 dagen op het plus te hebben gezeten... Ja. Is de kans dat die plannen overtuigend zijn ook een stuk beter. Maar het is aannemelijk dat ze een aantal assets zullen verkopen... om de balans te versterken. Misschien een aantal activiteiten zullen afschroeven of helemaal staken. Dat er dat er saneringsrondes zullen zijn. En wellicht dat er iets wordt gedaan aan het salarisbeleid. Kijk, ik weet dat niet. Maar dat is in zijn algemeenheid wat ook bijvoorbeeld bij de Nederlandse banken is gebeurd... op het moment dat die gered moesten worden. Dus laten we wel wezen, bankiers gemiddeld genomen... die verdienen natuurlijk misschien nog steeds wel te veel. Het is beter dan dat het 10 jaar geleden was, of 15 jaar was het. Maar in die hoek zal dat natuurlijk gaan plaatsvinden. De balans die moet opgeschoond worden, de activiteiten teruggebracht en de kosten.
Ja, daarover gesproken, over dingen verkopen. Vanmiddag werd bekend dat ze een groot hotel in Zurich gaan verkopen. Daar hebben ze staan in het financiële district, Savoy Hotel. Zoiets dan goed?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kwam hier binnen. Toen was dat volgens jullie net het laatste nieuws. Nou, jullie vertelden inderdaad $400 miljoen. Frank. Dat zijn natuurlijk wel de verkopen die gedaan moeten worden. Kijk, als ze de balans willen versterken met 4 miljard... ja, dan schieten dit soort verkopen wel op. Kijk, er is één nadeel altijd aan. Is dat je daarmee je business wel verkleint. En ik weet niet hoe succesvol of hoe rendabel die hotels zijn. Kijk, wat ik zelf altijd het meest bijzondere vind...
Nou, volgens mij is dit hotel al een tijdje dicht. Dus ik denk nu niet heel winstgevend.
Wat ik het meest bijzondere vind, ik heb eerder gewerkt bij een Britse bank. En daar bleken ook 2500 business units te zijn, waaronder een vliegtuigmaatschappij, een hotelketen. En dat geldt hier ook. Waarom moet een bank een hotelketen bezitten? Ja. Nou, de enige reden waarom dat kan zijn, is dat ze die eerst gefinancierd hebben. Vervolgens ging het hotel failliet. En dan krijgen ze dat op de balans. Maar dan zou een bank meteen moeten zeggen, dat gaan wij verkoop klaarmaken en van de hand doen. Want dit is niet onze core business. En dat is misschien wel waar banken 15 jaar geleden, en schijnbaar dus nu al Credit Suisse weer, zich aan hebben verteld. Dat ze dachten dit soort businesses te kunnen runnen en op de balans te moeten nemen. Maar dan is het wel schoenmaken blijft bij je lees. Want ja, het is natuurlijk te bizar voor woorden dat dit dus schijnbaar de situatie is.
En wat is er voor nodig om dat vertrouwen dan terug te krijgen? Ja, deels dus het verkopen van bezittingen. Maar ja, wanneer heb jij het vertrouwen teruggewonnen in deze bank?
Nou, tijd. Dat is het enige wat kan werken. Dat de tijd is waarin bewezen wordt dat enerzijds de stappen goed worden uitgevoerd en dat ze weer terugkeren naar winstgevendheid. Want het is natuurlijk zorgwekkend dat jij gewoon de afgelopen jaren miljarden hebt verloren in een markt waarin het toch redelijk mee zat.
Ja, en de markt die de komende tijd misschien
Veel moeilijker wordt.
Dus krijgt hij ook de tijd, die CEO, om zijn plannen uit te werken?
Hoe groot het probleem daadwerkelijk is bij Credit Suisse, dat weten wij allemaal niet. Dat weet misschien zelfs de CEO nog niet eens. Want dat is dus het hele probleem met het lastige van veel grote banken tegenwoordig. Dat niemand precies weet waar de risico's zitten. Zelfs het eigen management niet. Je kunt het niet geloven, maar om maar weer een parallel te trekken met het ING dat we al een paar keer genoemd hebben. Ook daar hadden ze een investering gedaan in Wirecard, wat uiteindelijk één grote frauduleuze bende bleek. Dus dan heb je er tig analisten op, hele teams, juristen. Uiteindelijk zegt de CEO gewoon, ik wil dat kopen. Hoogmoed komt voor de val. Nou, volgens mij was hij al vertrokken voordat de val kwam, maar de ellende zat al in de bank.
Ja, dankjewel Jim Theopoering van Eén Vermogensbeheer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Maar het hoeft hier niet te stoppen, hè Wes?
Zeker niet. We hebben heel veel meer afleveringen gemaakt. Luister die terug en vergeet je ook niet te abonneren.
Tot volgende week.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.